De uitgangscollecte is vandaag voor de emerituskas en volgende week voor de landelijke evangelisatie. Het echtpaar D. Rosema de Groot wil iedereen bedanken voor het meeleven gedurende de ziekenhuisopname van hun dochtertje Jannie. De catechisaties zullen niet deze week, maar volgende week dinsdag beginnen. De tijden komen in het kerkblad en zullen aanstaande zondag worden afgekondigd. Huisbezoek. Woensdagmorgen, zuster H. Wijnsma Ros. 9:30. Familie B. de Jong, 10:30. Woensdagmiddag, Anne Wiersma, 3:30. R. en N. van Meekeren, 4:30. Donderdagavond, G. de Jong, 7:00. R. Kloosterman, 8:00. K. van Tuinen, 9:00. Voor de jeugd van 16 jaar en ouder ligt bij de uitgang een stencil. Op maandag 16 september, 's avonds om 7:30, vergadert de Platteland Vrouwen. Spreekster voor deze avond is mevrouw Kloosterman uit Bergen. Nieuwe leden, welkom. In deze dienst zal ons voorgaan dominee J.P. Buiten van Schiedam. Wij wensen u een gezegende dienst. De voorzang is van Psalm 79, de versen 4 en 7.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er volgt uit Psalm 84, de versen 1 en 2. Gemeente, luisteren wij naar de wet des Heren en zingen wij daarna uit Psalm 19, het zevende vers, Weerhoud, o Heer, uw knecht. Psalm 19, vers 7, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen wij het woord des Heren deze morgen uit het evangelie naar Lucas, daarvan hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 17. Wij noemden nu als schriftlezing Lucas 18, de versen 1 tot en met 17. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees, en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen, ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kinderkunst tot hem, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen, dat ziende, bestraften dezelve. Maar Jezus riep dezelve kinderkunst tot zich en zeide: Laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeke, die zal geenszins in hetzelfde komen. Tot zover de schriftlezing. Verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en genadige God in de hemel, wat bent u goedertieren over ons allen. Wat is uw langmoedigheid nog groot over ons, dat gij in uw gunst ons hebt willen sparen en dragen tot hiertoe, zodat wij ook deze nieuwe dag uit uw hand mogen ontvangen. En het mag vandaag uw dag zijn, de dag des Heren, afgezonderd tot de dienst des Heren. O, wij bidden u dat het op deze zondag ook zo bij ons allen mocht zijn, dat wij uw dienst waarnemen, niet alleen door getrouw op te komen naar de kerk, maar ook thuis bij onszelf u de Heere te zoeken en te overdenken de dingen van uw koninkrijk. En laten we dan maar verwonderd en stil mogen zijn vanwege uw goedheid, want het moet toch een wonder heten dat u naar ons omziet en dat u naar ons vraagt. Ja, dat u in de kerkdiensten vandaag tot ons allemaal wilt komen met de boodschap van uw woord. O, geef, Heere, dat wij het niet vanzelfsprekend vinden. Een mens raakt gewend aan alles, maar wat zou het erg zijn als wij gewend raken aan de dingen van u. Geeft u ons dan de overtuiging dat wij het niet verdiend hebben, dat wij onwaardig zijn al die zegeningen die u ons nog wilt geven. Ja, wij moeten belijden voor uw heilig aangezicht dat wij niets anders dan zondaren zijn. En wij hebben ook de achterliggende week de schuld weer groter gemaakt, zodat uw wet, die vanmorgen is gelezen, ook tegen ons moet getuigen. Heere, geef dat wij allen daarvan iets verstaan, opdat we in de kerk vanmorgen ons buigen, dat we met een ootmoedig hart naderen tot u, de Heer, om van u te vragen genade voor genade. O, wilt gij ons vergeven, al onze zonden? Wilt gij ons reinigen van al onze ongerechtigheden? Wilt gij ons bekeren en het nieuwe leven door uw Heilige Geest ons schenken? O, wilt gij in uw ontferming ons zo leiden, Heere, niet om iets in ons, want wij hebben niets dan zonde en schuld, maar wij bidden het op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, die het diepst is gegaan in zijn liefde tot zijn volk, in zijn liefde tot zijn Vader, en die zo terecht kwam op het kruishout der schande. Heere, dat ook wij daar terecht mogen komen, voor het eerst maar ook opnieuw, om als een zondaar te knielen bij het kruis. O God, wees mij de zondaar genadig. Wilt gij die smeekbede werken in onze harten, niet alleen bij de ouderen, maar ook bij de jongeren? Wij hebben het allemaal zo nodig, o Heere. En dat wij dan mogen verstaan dat in dat gebed het ware leven ligt. En wat zou het groot zijn als er ook vandaag in ons midden zijn die het mogen beamen en beleven. Ja, in die tollenaarsbede ligt het verklaard. Heere, wilt gij dan met ons zijn en door uw woord en geest zo spreken tot onze harten, opdat wij van uwentwege mogen ontvangen wat nodig is voor de zaligheid, maar wat nodig is ook voor dit tijdelijke leven. En wij bidden dan van u dat wij die moeilijke les mogen verstaan en leren. Wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Heere, laat dan de toegang tot uw heerlijk koninkrijk door dit woord mogen worden geopend voor degenen die niet anders kunnen dan knielen voor u. Maar dan wordt het ook toegesloten voor degenen die geen genade nodig hebben. O, maar wij smeken u, Heere, breng ons allen op de knieën en laat er in ons hart mogen leven, hoe branden mijn genegenheen om 's Heeren voorhof in te treden. Wilt u dat schenken aan de ouderen, die in hun ouderdom uw nabijheid en steun zo nodig hebben, als daar moeite en verdriet is, als daar strijd is, twijfel en vrees misschien ook voor die doodsjordaan. O Heere, dat ze in uw huis dan mogen ervaren, het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Maar wij bidden die zegen ook voor de ouders, voor de gezinnen. U kent ook alle problemen en moeiten die er kunnen zijn. Misschien ook vreugde en dankbaarheid. Geef dat wij met alles bij u terecht kunnen. En wilt u de ouders ook zegenen en sterken in de opvoeding van hun kinderen. En dan bidden we het ook voor de jeugd, voor de jongens en meisjes, dat zij ook de kerkdienst mogen ervaren als de zegen van u. U weet hoe ze in de kerk zijn, misschien vol verwachting, misschien ook onverschillig. O, wilt u ze allen bekeren, dat ze in hun jonge leven u mogen dienen. Heere, wil zo uw dienstknecht ook sterken, opdat hij op deze dag, hier in het midden van deze gemeente, uw woord mag verkondigen in betoning van geest en kracht. En zo smeken we u voor al de kerken van uw koninkrijk, waar uw woord verkondigd wordt, bedouw het met de zegen van uw geest, opdat zondaren mogen komen met een berouwvol hart tot u de Heer, opdat uw weldaden van genade in Jezus Christus heerlijk openbaar komen. Barmhartige Vader, gedenk ons zo, niet omdat wij het verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen, opdat wij ook aan het einde van deze dienst en van deze dag uw naam mogen prijzen voor uw goedheid en zegen, want u bent het zo waard, u de drie enige God. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. De gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, zoals wij u dat hebben gelezen. Ik krijg gelegenheid voor het geven van uw liefdegaven voor de dienst des Heren. En dan zingen wij Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Gemeente, zingen wij in aansluiting op de prediking, kon het zijn met mond en hart uit Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Psalm 51, vers 1, na de prediking. Geliefde gemeente, hoe bent u vanmorgen naar de kerk gekomen? Hoe beleeft u vandaag de kerkdienst? Dat is een zeer belangrijke vraag. Want de kerkdienst, dat is niet zomaar een zaak van wat mensen bij elkaar. De kerkdienst, dat is niet iets van een dominee en een kerkenraad. Maar het is de eredienst. De dienst waarin het gaat om de eer van God. En elke kerkdienst wordt ook begonnen in de naam des Heren. Dat wil zeggen dat wij in de kerkdienst hier samen zijn voor het aangezicht van God. De Heere heeft zelf beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En als wij het zo bezien, gemeente, wat is de kerkdienst dan een gewichtige zaak? En wat is het dan belangrijk hoe wij naar de kerk gaan? Uiterlijk, maar vooral ook innerlijk. Want de Heere ziet het hart aan. En daarom die vraag van morgen. Hoe verkeert u in Gods huis? Hoe bent u zo onder de prediking? Wij verkeren voor het aangezicht van de Heere God. En gemeent, als het nu zo ligt, dan kan dat nooit een vrijblijvende zaak zijn. Wat is de kerkdienst dan van groot belang? En vooral ook hierom, omdat dit toch mag betekenen dat de Heere ons in zijn huis wil zegenen. Maar ach, misschien zijn er wel mensen onder u die zeggen ja naar de kerk, dat hoort er zo'n beetje bij. En we gaan wel altijd naar de kerk, maar nou, meestal doet het me toch niet veel hoor. En u kent ze misschien ook wel, die mensen die dan zeggen, nou ja, ik ga naar de kerk, maar als ik buiten sta, dan kom ik er precies zo weer uit. Is dat waar? Kom je precies zo uit de kerk als je erin bent gegaan? Nee, dat is niet waar. Ja, maar als je nou niks aan de preek gehad hebt, dan is het nog niet waar. Je komt er altijd weer anders uit dan je erin gegaan bent. Of je daar nu zelf iets van beleeft of niet, maar zo is het, gemeente. Want denkt u alleen maar aan de zegen die aan het einde van de dienst op u wordt gelegd, die krijgt u weer mee. Maar denkt u ook maar aan het woord dat gepreekt wordt. En denkt u maar aan de Heere die u vanmorgen in de kerk ziet. En dan is het altijd tot oordeel of tot voordeel. Eén van tweeën, maar je komt nooit precies de kerk uit als je erin gegaan bent. Want als wij onder de prediking van het woord zitten, de verkondiging van dat evangelie, dat is niet een vrijblijvende zaak, gemeente. En daarom is het van zo groot belang. Hoe gaan wij naar de kerk? En hoe luisteren we naar de preek? En doen wij mee in het bidden en in het zingen van de psalmen? Mag het een hart zijn dat de Heere dient? Mogen onze kerkdiensten daarin verklaard zijn dat wij van harte God vrezen en dienen, daar komt het op aan. En dat leert ons die bekende gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, die ook allebei naar de tempel gingen voor Gods aangezicht. Maar gemeente, wat een groot verschil. En dat is vandaag nog zo. Het grote verschil onder de kerkgangers. En dat is een verschil van eeuwigheid. Dat is een verschil tussen de zaligheid en de rampzaligheid. En laten wij dan vanmorgen goed mogen luisteren naar dat verschil, opdat we onszelf mogen onderzoeken. Waar sta ik nu? Wat is mijn kerkgang? Wat is mijn godsdienst? Is het echt het dienen van de Here, of gaat het nog om mijzelf? Laten wij zo, gemeente, vanmorgen luisteren naar het verschillend gebed van de Farizeeër en de tollenaar. Wij letten op het verschil in houding bij het gebed, het verschil van inhoud van het gebed en het verschil in verhoring op het gebed. Het verschil tussen het gebed van de Farizeeër en dat van de tollenaar. Allereerst het verschil in houding bij het gebed. Dit is vanmorgen, gemeente, een bekende gelijkenis. En de jongens en meisjes weten ook wel deze geschiedenis die de Heer Jezus hier vertelt. Die Farizeeër en die tollenaar. Maar gemeente, nou moeten wij goed letten op het verband waarin deze gelijkenis staat. En dan heb ik u ook gelezen het begin uit Lucas 18. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om die gelijkenis te plaatsen na een andere gelijkenis. In het begin van Lucas 18 staat de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Die rechter was onrechtvaardig. Waarom? Hij wilde maar niet luisteren naar die weduwvrouw om haar recht te doen. Want ja, zo'n weduwvrouw, wat is dat nu voor een mens? Zo'n weduwvrouw heeft toch niks te zeggen. Vooral in het oosten in die tijd. Een weduwvrouw die had helemaal geen rechten. En zo'n rechter, wat kon hij voor eer behalen aan zo'n vrouwtje? Die rechter had wel belangrijker zaken te doen. En die weduwe die om haar recht kon vragen, dat is nu het beeld van Gods kerk. Van Gods kinderen die altijd moeten bidden. Doe mij recht, o God. Gods kerk die ook geen rechten heeft in zichzelf, maar die haar recht gaat zoeken bij God. Bent u daarvoor naar de kerk gekomen vanmorgen? Want dat is de kern van de zaak, om je recht te zoeken bij God als een rechteloze in jezelf. Gaat het u al om de gerechtigheid van God? Om de gerechtigheid van Jezus Christus. En zo komt dan die gelijkenis van die Farizeeër en de tollenaar. En daar zit dan een bemoediging in en een waarschuwing in. Een waarschuwing. Denk erom. We hebben te maken met een rechtvaardige God. Maar ook een bemoediging. Want wie nu als een onrechtvaardige, als een rechteloze gaat tot God, die gaat gezegend naar huis. Want die onrechtvaardige rechter, wat deed die uiteindelijk, jongens en meisjes? Uiteindelijk gaf die rechter die vrouw toch haar recht. En waarom? Was dat zo'n godvrezend man? Wel, nee. Was dat een slappeling? Wel, nee, hij zegt, ik vrees God niet en ik ga voor geen mens opzij, maar toch zal ik die vrouw haar recht doen. En weet je waarom, jongelui? om maar van het gezeur af te zijn. Want die weduwvrouw, die bleef maar komen, hè? Die bleef maar aanhouden, altijd weer opnieuw, doe mij recht. En die onrechtvaardige rechter, die bezweek. Nou, zegt de Heer Jezus, en God dan? Die is geen onrechtvaardige rechter. Die is de rechtvaardige rechter. En zal God dan niet horen naar zijn kinderen? Die altijd maar blijven roepen. Die dag en nacht maar tot God bidden. Als nou die onrechtvaardige rechter al die weduwe recht doet. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die onophoudelijk bidden en smeken? Jezus zegt, ik zeg u, God zal ze haastig recht doen. Natuurlijk, want God is groot in langmoedigheid. En God is niet onrechtvaardig, maar rechtvaardig. En daarom hij hoort het gebed van de zondaar die tot hem komt. Kijk, dat is die eerste gelijkenis. Maar dan zegt iemand misschien, hoe kan dat nu? Want ja, God is rechtvaardig, maar daar ben ik juist zo bang voor. God is rechtvaardig, dus hij straft toch de zonde. En hoe kan hij mij dan aannemen, ik die onrechtvaardig ben? Hoe kan dat ooit? Is dat al een probleem voor u geworden? Is dat wel eens nood geworden in uw hart? God de rechtvaardige rechter? Hoe kan ik dan ooit nog zalig worden? Is er voor mij dan nog behoud, ik met al mijn zonden? En dan komt de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. In die gelijkenis laat Jezus dan zien hoe dat kan. Dat God als de rechtvaardige rechter onrechtvaardigen wil horen. Dat God als de hemelse majesteit zondaren die geen recht hebben in zichzelf wil horen op het gebed. Want dat is een geheim. Dat is een geheim in het evangelie. En dat geheimenis moeten wij ook leren kennen, gemeente. Dat moet in ons hart verklaard worden. En dat wil de Heer doen. Dat wil de Heer ons voorhouden en leren. Door die gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Maar let dan op het grote verschil. Want ach, nou zijn wij mensen geneigd om te denken. God, die verhoort mensen. Ja, die netjes zijn en die bekeerd zijn en die geen grote zonden doen. Maar nou is het precies andersom. En dat is die gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. En dan zegt de Heer Jezus, twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. En daar komt het verschil al in naar voren, gemeente. Twee mensen gingen naar de tempel. Twee. Nou, u en uw buurman. En uiteindelijk gaat het om hetzelfde, nietwaar? Die twee mensen gingen naar de tempel met hetzelfde doel. Beiden waren ze actief in de dienst van God. Allebei hadden ze hetzelfde nodig. Het waren allebei kinderen des toorns die door de genade van de Heilige Geest opnieuw geboren moesten worden. Twee mensen die de bekering tot God nodig hebben. En gemeente, is het vandaag nou niet precies zo? Is het vanmorgen ook niet zo gegaan dat u naar de kerk gekomen bent? En moeten wij nu ook niet zeggen, twee mensen gingen op, u en uw buurman, en u hebt allebei hetzelfde nodig, en u maakt allebei hetzelfde mee, dezelfde kerkdienst voor allen. En als je zo de buitenkant bekijkt, nou dan zijn alle kerkgangers gelijk. Maar gemeente, er is zo'n groot verschil. Want niet elke kerkgang is een godsontmoeting. Je kunt wel naar de kerk gaan, maar er toch niets van ervaren. En het kan wel mooi lijken, nou die mensen hier gaan allemaal trouw naar de kerk. Maar het kan de buitenkant zijn. En zo komt dat verschil in deze gelijkenis openbaar. Het verschil tussen wat echt is en wat niet echt is. Het verschil tussen wezen en schijn. En met het oog daarop vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis. Leest u maar vers 9. Hij zei tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en andere mensen niets achten. Kijk, die mensen waren er toen en die mensen zijn er vandaag ook nog die op zichzelf vertrouwen. Dat is, die denken met mij is het wel aardig goed, want die en die is veel slechter. Nou, dan moet je eens horen wat de Heer Jezus daarover zegt. Die twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. En de tempel, jongens en meisjes, dat was de plaats waar God zelf woonde. Waar een zondaar God kon ontmoeten in de weg van het offer. En dan staat er zo, ze gingen naar de tempel om te bidden. Dat betekent ze naderen tot God zelf. En nou laat de Heer Jezus zien hoe die twee mensen voor God waren. Niet voor de mensen, maar zoals God ze ziet. Naar de tempel om te bidden. En bidden, dat is maar niet een gebed doen. Maar bidden, dat is komen tot God. Om het hart uit te storten voor God. Kijk, dat is het bidden in de tempel. Dan komt je hart open voor de Heer. En dat is vanmorgen nou ook zo, gemeente. Oh, is dat niet verschrikkelijk spannend? Is dat niet verschrikkelijk ernstig? Want we zijn naar de kerk gekomen om te bidden. Niet maar om een gebed te doen en een psalm te zingen. Maar uw hart is nu open voor God. De Heer kent ons. De Heere weet precies wat er in ons hart omgaat. En daar gaat het altijd om bij de kerkdienst, gemeente. Komen voor Gods aangezicht en dan moet blijken wat leeft er in het hart. Misschien dat u God wilt aanroepen vanuit de nood en het verdriet. Of dat u de naam des Heren wilt prijzen omdat u zo dankbaar bent en blijdschap hebt. Maar wat er ook leeft in het hart, het is open voor God. En wat bestaat er dan een verschil tussen die twee mensen die Jezus noemt? En nou is dit een gelijkenis. Maar waarom neemt Jezus nou die fariseer en die tollenaar, weet u dat? Waarom zegt Jezus nu niet twee mensen gingen naar de tempel om te bidden? De een was rijk, de ander arm. Of de een kwam uit Judea en de ander was een Samaritaan. Nee, Jezus kiest het voorbeeld van de fariseer en de tollenaar. En waarom? Dat is niet toevallig. Ach jongelui, jullie weten toch wel die fariseer. Die hoorde bij een godsdienstige sekte. En die namen het zeer nauw. Deze sekte van de Joden was het meest geacht. Ze leefden zeer dicht bij de wet. En ze waakten over het verval in de godsdienst. Maar in die strijd tegen de oppervlakkigheid werden ze zeer wettisch. Die fariseërs, dat waren, ja, zware mensen, om zo te zeggen, want die gingen nog allerlei geboden erbij maken bij de wet van God. En daar probeerden ze zo nauwkeurig mogelijk bij te leven, om zo netjes mogelijk te zijn. Nou, u weet wel, die mensen van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Ja, dat waren ernstige mensen, die fariseeën. Daar hoeven we niet op neer te kijken, hoor. Daar kunnen we voorbeeld aan nemen, want dat waren de vrome joden. En als het over een fariseeën ging, dan ging het over iemand die rechtvaardig was. Hè, zoals de Bijbel daarover spreekt. Degenen die leven naar Gods geboden. En zo leefde dat ook onder de joden. Een fariseeër, ja, maar dat is een rechtvaardig mens. En dan die tollenaar. En dat is precies het andere. Want u weet wel, die tollenaar, die werkt in dienst van de Romeinen. Die kwam uit het tolhuis. En die hielp de belasting te innen. Maar wat deden die tollenaars? Die vroegen veel meer dan nodig was. En die namen zelf veel geld in hun eigen zak. En zo deden die tollenaars mee met de Romeinen, met de vijand. Die tollenaars, dat waren verraders. Dat waren bedriegers, afzetters. Die maakten zich schuldig aan afpersing. Tollenaar, oh. Maar die lagen eruit bij de Joden. Als je het nou over een tollenaar hebt, dat is nou typisch een onrechtvaardig mens. Iemand die helemaal zich niet stoort aan God en zijn gebod. Ziet u het verschil? Fariseer, de rechtvaardige mens bij uitnemendheid. En de tollenaar, dat is bij uitstek een onrechtvaardige. En daarom neemt Jezus het voorbeeld van deze twee. Wat een groot verschil. En dan gaan die twee naar de tempel. En als je nou op het uiterlijk afgaat, ja, dan zouden wij ook die fariseeën rechtvaardig noemen. En die tollenaar, die zouden we onrechtvaardig noemen. Ach, wat hebben wij mensen ons oordeel snel klaar. Ook wel over onze medekerkgangers. Maar gemeente, wij maken een verkeerd oordeel. Wij kunnen het hart immers niet zien. God ziet het hart aan. En die fariseeën en die tollenaar, die komen nu voor Gods aangezicht. En dan blijkt het verschil, gemeente, uit de houding waarmee zij bidden. En dan staat er in vers 11 de fariseeër staande. Kijk, dat was zijn houding bij het gebed. Hij stond. Staan. Rechtop. Die fariseeër dacht, ik kan staan. Ik kan staan voor God. Oh, je kon het al zien als die het tempelplein opkwam. Die statige fariseeër. Mensen gingen voor hem aan de kant. Die fariseeër, dat was immers die rechtvaardige. En zo komt hij niet alleen voor de mensen, maar ook voor God. De fariseeër staande. Ja, die man was zo vol met de goede werken en met de eigen gerechtigheid. Hij stond er stijf van. Begrijpt u? En daarom die fariseeër, die stond rechtop voor God. De fariseeër kwam als een rechtvaardige in zichzelf. Die houding laat dat al zien in de hoogmoed van zijn eigen gerechtigheid. Die fariseeër brengt zijn rechtvaardigheid mee in de tempel. En daar wordt hij zo ingestijfd dat hij rechtop staat voor God. En dan de houding van die tollenaar. Dat leest u in vers 13. De tollenaar van verre staande. Die tollenaar durfde haast niet naar binnen in de tempel. Hij stond van verre. Die fariseeër liep direct naar voren, hoor. Maar die fariseeër, die tollenaar, die durfde nauwelijks zijn voet in de tempel zetten. En die bleef achterin staan. van verre staande, want die tollenaar, die kende zijn onwaardigheid. Hij durfde tot God niet te naderen, want die tollenaar, die voelde daar iets van in zijn hart. Ik kom hier in die heilige tempel, maar ik hoor hier niet thuis, want ik ben zo'n beste niet. Die farizeeër kwam met zijn eigen gerechtigheid, maar die tollenaar, die kwam met zijn ongerechtigheid. Hij stond van verre, geen recht op een plaats bij God. En die tollenaar, die durfde zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Hij durfde God als het ware niet onder de ogen te komen. Maar hij boog. Hij had een ootmoedige houding in het naderen tot God. Zien wij het verschil in houding, gemeente? En wat is nou uw houding? Als u naar de kerk gaat, als u komt voor het aangezicht van God. O, wie rechtvaardig is in zichzelf, die komt in zijn hoogmoed. Die kent geen buigen, maar die staat. En zijn er van die mensen onder ons, die nog kunnen staan voor God? Die nog niet gevallen zijn? Hebt u het nou nog nooit eens gezien in uw leven? Hoe lang staat u al? En blijft u maar staan? Ja, zo wil een mens, hoor. En dat geldt voor ons allemaal, gemeente, want die farizeeër, die leeft nou in ons aller hart. En een mens van nature, die wil maar staan blijven voor God. Ja, want wij willen wel in de hemel komen, maar wij willen niet zalig worden zoals God het wil. Wij willen wel behouden worden en wel een zegen ontvangen, maar van vrije genade leren leven, nee. Want dan moeten we al onze eigen gerechtigheid opgeven. En gemeente, hebben we juist daar niet zo'n last van? Van die farizeeërshouding, dat wij denken, nou, wij zijn kerkgangers en we zijn toch al gauw beter dan anderen. Niet waar, jongens en meisjes? Jullie zitten vandaag in de kerk, maar er zijn er ook wel anderen die gaan naar de sportvelden of noem maar op. Ben je dan niet beter dan hen? Kijk, daar heb je alweer iets van die farizeese houding. En daarvan moeten wij bekeerd worden. Mensen die staan voor God. Mensen die denken, ik kan wel voor God verschijnen. Want ik ben zo slecht nog niet. Oh, die moeten op de knieën komen, gemeente. Dat die houding van de tollenaar de onze mag worden. Buigen. In ootmoed knielen. Mag u iets van die houding kennen? Mag u dat verstaan in uw eigen hart? Als er van die tollenaar staat, hij stond van verre. Hebt u dat nou wel eens gehad als u naar de kerk ging, dat je dacht, ja, wat is het nou eigenlijk? En nou kom ik weer voor God. Durf haast niet. Kent u iets van dat vrezen? Omdat u zo zondig bent. Omdat u God niks aan te bieden hebt dan alleen maar ongerechtigheid. Kijk, als je dat gaat zien, hoe zondig een mens is. En dat wij nergens recht op hebben. Dan krijg je een ootmoedige houding. En dan is het een wonder als je mag zitten gaan in de kerk. Als je een plaatsje mag hebben voor Gods aangezicht. En dan ben je dankbaar als je maar van verre staat. Want o, ik ben het niet waard. Gemeente, mag die houding in ons hart leven? Zijn we daar geen vreemden van? Dat is een vrucht van genade. En dat gaat de Heere werken in de harten. Dan wordt het een wonder. En dan kent u ook iets van die tollenaar die de ogen niet naar de hemel durfde opheffen. Je God niet onder ogen durft komen. Kijk, dan ga je buigen. In alle ootmoed. Vreemd eigenlijk, hè? Wat doet een tollenaar nou in de tempel? Ja, maar hij kon het in dat tolhuis niet meer uithouden. Kijk, daar kon hij ook niet meer in zijn. En bij God durfde hij eigenlijk niet meer zijn. Kijk, dat is nou de nood. Zalig die dat mag verstaan, die zegt, dat tolhuis van de zonde waarin ik de wereld dien, daar kan ik het niet meer uithouden. Maar bij God, ja, daar durf ik me ook nog niet thuis te voelen. Vrucht van bekering. Zo wordt het geleerd. Zo wordt een mens getrokken tot de Heer, hoewel het eigenlijk niet kan. Maar Heer, ik kan u ook niet missen, dan maar van verre staan in de tempel. Ja, hij stond toch in de tempel, al was het achterin. Kent u ook die ootmoedige houding? En dat het een wonder voor u mag zijn, als u voor God mag verschijnen. Kijk, gemeente, als we nou altijd zo eens naar de kerk gingen, oh, dan kreeg u ook vast veel zegen, hoor. En wie mag nou die houding kennen? Wel, we lezen van die tollenaar dat hij op zijn borst sloeg. Begrijp je dat, jongens en meisjes? Als je op je borst slaat, dan heb je toch goed getroffen met jezelf. Ja, zo ligt dat bij ons. Maar in het oosten, op de borst slaan, dat betekende rouw. Berouw. Ootmoed. Van het kwaad. Dat is de juiste gebedshouding. Niet alleen in de kerk, hoor. Maar ook als u thuis in gebed gaat, moet u zich wel eens op de borst slaan van berouw. Een berouwvol hart. Gods kinderen leren die ootmoedige houding innemen. Steeds maar buigend komen tot de Heer. En dan slaan ze op de borst. Want daar zit het in, hoor. Hier zit het verkeerd, mijn hart, o Heer. Kijk, dat is het. Dat je zegt, mijn hart is een vuile bron van wanbedrijven. Sla maar op de borst in alle ootmoed, als u mij verstaat. Dat is de gebedshouding. Wat een verschil tussen die fariseer en die tollenaar. Daar komt al openbaar wat er leeft in het hart. Maar nog veel meer als we luisteren naar wat zij nu eigenlijk bidden. Want in de inhoud van hun gebed ligt ook zo'n groot verschil. Leest u maar vers 11. Die fariseer bad dit bij zichzelf. Bij zichzelf. Hij was het zichzelf goed bewust, gemeente. Hij had hoge gedachten van zichzelf. Hij dacht niet aan Gods hoogheid en heiligheid. Maar hij bad bij zichzelf. Hij had het met zichzelf zo goed getroffen. Daar was geen besef van eigen verdorvenheid. Van eigen rechteloosheid. En wat is zijn bidden eigenlijk? Hij zei het tot zichzelf. Kijk, dat is nou het bidden van de fariseer. Hè? Hij moest als het ware zichzelf overtuigen. Ach, zegt iemand, zo bid ik nou ook wel eens. Dan bid ik niet echt tot God. Dan is er niet echt een contact met de Heer. Maar ja, dan zit ik eigenlijk maar wat met mezelf. Moet u zo ook wel eens bidden dat u zegt, 's avonds voor het slapen gaan, ja, ik moet nog bidden, want dat hebben we zo geleerd, nietwaar, maar mijn hart is er helemaal niet bij. Kijk, dan bid je eigenlijk maar voor jezelf en dan gaat het meer voor jezelf. Wat erg. Als zo de inhoud van ons gebed is. Want die fariseer, die deed niet aan schuldbelijdenis. Maar het was een dankgebed. En dat hoorde wel heel vroom. Kijk maar, want wat bidt die fariseer? O God! Hij roept Gods naam aan. En gemeente, zo kan het met ons ook zijn dat wij wel God aanroepen, maar dat we toch bij onszelf doen, voor onszelf doen, in onszelf doen. En als dat in wezen ons bidden is, ons kerkgaan is, dan is het fout, gemeente. Die fariseeën die gaat God danken. Ik dank u. En was dit nou maar de ware dankbaarheid, dan was het aangenaam. Maar die fariseer gaat zijn goede kwaliteiten voor God uitstallen. En eigenlijk mag God wel dankbaar zijn voor zo'n goed mens. Want die fariseer zegt, ik dank u dat ik niet ben gelijk de anderen. En dan gaat hij zich niet vergelijken met Godvrezende mensen. maar met goddelozen. Ik dank u dat ik niet ben als rovers, onrechtvaardigen, overspelers enzovoort. Ja, dan kom je er zelf goed af hoor. Als je met zulke zondaren gaat vergelijken, en dat is nou het gebed van de fariseer. Hij stelt zichzelf boven die anderen en hij biedt zichzelf als het ware God aan, dat hij toch niet schuldig is aan overtreding van Gods wet. Hij is beter dan die andere soort mensen. Hij ziet op ze neer. Ik dank u dat ik niet ben zoals deze tollenaar. Hoort u hoe verachtelijk deze tollenaar. Zo dankt die fariseer staande God. En hij zegt eigenlijk, die tollenaar die moet u veroordelen, maar ik ben toch te prijzen. Ik dank u. En dan houdt het nog niet op, want dan gaat hij een heel rijtje noemen van goede werken. Hij was overvloedig in het doen van gerechtigheid. Ik vast 2 maal per week. Nou, geweldig. Wie doet dan dat na? De Heere had geboden 1 keer per jaar vasten. En die fariseeën zei, doe 2 keer in de week. Geweldig man. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Dat was ook veel meer dan de Heere had geboden. Wat een godsdienstig man. Wat had die fariseer veel gerechtigheid. Is dat ook de inhoud van ons bidden? Ja, maar je mag de Heere toch wel danken voor alles wat je hebt en voor de zegeningen. Jazeker. Maar die fariseer die gaat erop steunen, die gaat er een grond van maken en die zegt als het ware, om al deze dingen kan ik wel voor u bestaan. Maar de ware dankbaarheid is gemeend als we het gaan zien als onverdiende zegeningen. Dan zijn het allemaal gunstbewijzen van God, dan komt er van de mens niets bij. Is dit ook de inhoud van ons bidden? Ach, wie het nou gaat ontdekken, die fariseer in zijn hart gaat vinden, die staat ook schuldig aan die fariseese zelfverheffing. Wat menen we vaak dat we nog iets zijn voor God? Ook Gods kinderen hebben dat nog wel hoor, dat ze toch weer steunen op de eigen gerechtigheid. Want dat wil de mens, hebt u dat ontdekt in uw leven, dat wij dat willen. Wij willen onszelf rechtvaardigen voor God. Want wij willen het niet allemaal uit handen geven. Wij proberen op eigen verdiensten zalig te worden. En daar moeten we last van krijgen. Van die fariseer in onszelf, gemeente. Van die schijnvroomheid, van al die goede werken. Daar verdien je niks mee voor de Heere God. We moeten het allemaal weer kwijtraken. Steeds opnieuw met lege handen voor de Heere komen. Wee degene die zichzelf rechtvaardigt. Die rijk en verrijkt is in zichzelf. God kan zijn genade aan zo'n mens niet kwijt. En daarom als u moet zeggen, ik sta ook zo vaak te bidden. En ach ja, ik doe het wel in vrome woorden hoor, maar in wezen is het die fariseer. O, kom dan op de knieën en smeek om genade. Ga dan eens naast die tollenaar knielen. En als u het nog nooit gedaan hebt, doe het dan vanmorgen. Begin er vandaag mee. Jongens en meisjes, vanavond als je op bed gaat. Kniel voor je slapen gaat. En kniel dan als een tollenaar. Wie heeft daar lust in? Om niet naast die fariseer, maar naast die tollenaar te komen. Hoor maar wat hij bidt. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is alles. Hoort u het verschil? O, het is dezelfde aanspraak, o God, maar nu met een heel andere inhoud. En dat moet ook ons gebed worden. O God, die tollenaar die besefte, die heilige God, daar kan ik niet voor bestaan. En daarom is het een smeking, o God. Hebt u ook dat leren bidden? Tot God. Daar gaat het allereerst om, gemeente. O zeker, wij mogen ook bidden tot de Heer Jezus. Maar o God, dat is de drie enige God. Wij moeten met God verzoend worden. Want we hebben niet tegen Jezus gezondigd in de eerste plaats. Maar tegen God, gemeente. Daar gaat het om, als de Heere ons gaat bekeren, dan krijgen we met God te doen. Hebt u het al gestameld? O God, wees mij de zondaar genadig. Kijk, die tollenaar, die kende iets van God. Maar die kende ook zichzelf, de ware godskennis en de ware zelfkennis. Al is het nog zo klein, nog zo in het begin. Maar die tollenaar, die wist zichzelf een zondaar. Een zondaar, niet voor de mens hoor, dat je zegt, ja, ik doe het ook wel eens verkeerd, maar een zondaar voor God. En daar gaat het nu om. Bent u zondaar geworden voor God? Als een onrechtvaardige die alleen maar kan bidden om één ding, genade. Ach, we hebben vaak zo'n waslijst in ons gebed. Maar nou dit ene ding, genade. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is het gebed van die tollenaar. Een smekeling, hoor hoe een boeteling pleit. Hij kon niets anders meer, want heel dat leven in het tolhuis, dat getuigde tegen hem. En daarom, o God, wees mij de zondaar genadig. Ja, zegt iemand, kon ik dat nou maar bidden, hè? Hoe kwam ik daar nu? Hoe kwam die tollenaar daar nu? Ja, gemeente, dat staat er niet. En dat is ook niet nodig. Je hoeft niet een hele bekeringsweg te kunnen vertellen. Al is het mooi als het wel kan hoor. Maar dit ene gebed. Genade! Die tollenaar die kon het in het tolhuis niet meer uithouden. Hij moest naar de tempel, hij moest naar God. Hoewel hij eigenlijk niet durfde en niet kon. Maar kijk, dat is nou de strijd. Hè? Dat is nou het wonderlijke. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan gaat het er maar om dat u de zondaar wordt voor God. Want letterlijk staat er in de tekst het lidwoord voor gemeente. De zondaar. En daar gaat het om. Dan let je niet meer op andere mensen. Maar dan ben je zelf de grootste der zondaren. Dan is iedereen beter behalve jezelf. Dan kan iedereen zalig worden, maar ik lig als een verlorene. De zondaar. En dan maar één ding. Wees mij genadig. Dat is het ware bidden. Het bidden tot bekering. Maar dat blijft het ware bidden steeds weer, gemeente. Want Gods kinderen die gaan het steeds meer leren. Ik heb niets van mezelf, geen enkele verdienst. Ik moet leven van genade. En wat is het dan fijn om naar de kerk te gaan. Wat ben je dan blij als je weer het woord van de genade in Gods huis mag horen. En dan maar zo onder de prediking zitten. Wees mij de zondaar genadig, o God, dat er een woord van evangelie voor mij bij mag zijn. Kijk, met zo'n biddende houding ga je dan naar de kerk en de Bijbel lezen. Wees mij genadig. Kent u dat gebed? Dat is onmisbaar, gemeente. Dat gebed is de laagste trap. Met minder kunnen we niet toe. Maar dit gebed is ook de hoogste trap van het geestelijke leven. Want Gods kinderen komen er nooit bovenuit. Dus als u zegt, ja, ik heb het ook wel eens gebeden, maar nu niet meer. Nu heb ik het niet meer nodig, dan is het niet goed. Altijd weer naast die tollenaar, gemeente. Genade. En Gods volk gaat ervaren. Dat is het allerbeste plekje. Wat een verschil tussen die farizeeër en de tollenaar. En dat is ook een verschil in gebedsverhoring. Want dan zegt Jezus, deze, dat is de tollenaar hoor, die ging afgerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die. Twee mensen gingen naar de tempel. Twee mensen hebben gebeden. Twee mensen gaan weer naar huis. Maar wat een verschil. Het gebed van de een is verhoord. Het gebed van de ander is afgewezen. Die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Hij was vrijgesproken van de schuld. Hij ontving de gerechtigheid van God. Ziet u wel dat die tollenaar heel anders de tempel uitging dan toen hij er was ingegaan. Jezus zegt, deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Het wonder van Gods genade was zijn deel. O, hij kon eerst zichzelf als het ware niet meer onderscheiden van zijn zonden. Hij was een en al ongerechtigheid, maar nu gerechtvaardigd, vrij van schuld en zonde, verzoend met God. Heerlijk, wat een wonder om zo de kerk uit te mogen gaan. Maar wat ook een verschil, want Jezus zegt meer dan die. Die fariseer, ja, die ging ook gerechtvaardigd naar huis. Jazeker. Maar die had zichzelf gerechtvaardigd. En dat is het grote verschil. Die was niet door God gerechtvaardigd. Het bidden in de tempel, dat had hem niets gebaat. Hij ging er voor eeuwig mee verloren. De zegen van de genade was niet zijn deel. Het was voor hem niet een wonder geworden. Gods genade voor zondaren. Ziet u, wat een verschil in komen en in gaan. En nou gaan wij ook naar huis. En nou is de vraag voor u en jou. Hoe gaat u naar huis? Hebt u vanmorgen mogen instemmen met het gebed van de tollenaar? Of bidt u nog als een fariseer? Hoe gaat u uit de kerk naar huis? Dat moet u weten. Het kan uw laatste kerkgang zijn. Ja, zegt iemand, hoe kan ik dat dan weten? Want ik kom met mezelf toch nooit klaar. Die fariseer woont zo diep in mijn hart. En die tollenaar, ja, die stond van ver. Maar kijk, weet u wat we nou lezen? Die tollenaar ging zichzelf niet rechtvaardigen. Maar er staat in vers 14. Ik zeg u lieden, dat is Jezus Christus. Jezus zegt, die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis en die fariseeën niet, want dat staat er eigenlijk, het is een Hebreeuws woord, er staat meer dan die, maar het betekent de een wel en de ander helemaal niet. En dat zegt nu Jezus Christus, hij wijst het aan, hij spreekt die tollenaar rechtvaardig, want de Heer Jezus Christus heeft zelf alle zonden gedragen. Hij is in onze plaats gaan staan. Hij is als een onrechtvaardige behandeld. En hij stierf aan het kruis om met zijn bloed de gerechtigheid van God te verwerven. Een gerechtigheid niet voor fariseërs hoor, want die hebben het niet nodig. Maar voor tollenaars, die hebben het niet verdiend, maar ze krijgen het om niet. Kijk, en wie nu dat gebed van de tollenaar mag bidden, in oprechtheid, in ootmoed, vanuit de nood misschien, met een schreeuwend hart misschien, o God, wees mij de zondaar genadig, wie nu maar van die genadetroon niet af kan komen, die wordt gerechtvaardigd. In dat bidden, ja zeker, want de Heere hoort het gebed van zulke zondaar. Die om genade leert smeken, die wordt nooit afgewezen. Dat is nou het geheim van het evangelie van Jezus Christus. Ik zeg u lieden, en hij kan het zeggen, hij is de gerechtigheid van God voor zondaren. Ik zeg u lieden, en dan gaan we naar huis. En nou zegt Jezus het. Van familie A en familie B en broeder zus en zuster zo. Deze gerechtvaardigt meer dan die. Als u nou de kerk uitgaat, dan wijst de Heer u na. En dan weet God het. Of het nou leeft in uw hart. Of dat u voor eeuwig en nog buiten staat. O, kniel dan voor de Heer neer. Wees mij, de zondaar, genadig in dat gebed. Ligt het heil, want dat wordt altijd verhoord door de vergeving van de Heer Jezus Christus. En dan ga je klein de kerk uit hoor. Klein worden als een kind, de volgende verse ziet u het. Dan word je zo klein als een kind. Want wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert als een tollenaar, die zal verhoogd worden, ja. Want hier moet je dan wel steeds bidden om genade. Hier leer je steeds dieper buigen en bukken. O God, genade in Jezus Christus. Maar wie hier diep leert buigen en niet meer kan staan als een farizeeër, maar steeds moet vallen voor God, die zal verhoogd worden. Straks zullen ze staan. En dan gaan ze het huis des Heren in voor eeuwig. En dan zullen ze staan om God te prijzen. Staan om met volle borst dat Lam Gods alle eer en lof toe te brengen. Amen. Dankgebed. O Heere, dat wij nu allen als smekelingen en boetelingen dat tollenaarsgebed mochten overnemen. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan zal Jezus Christus zulke smekelingen niet afwijzen, maar ze rechtvaardig verklaren. O wat een wonder! Onrechtvaardigen vinden de vrijspraak in het bloed van Jezus. Dat is de gerechtigheid waarmee een mens voor u kan bestaan. Het wordt hier knielend verkregen, maar straks staande uitgezongen, om Jezus Christus alle eer te geven. Heere, wat is het een les? Wij moeten steeds dieper daarin bekeerd worden, om onszelf te vernederen, om klein te worden als een kind. Niet zij die zelf rechtvaardig zijn, maar juist die onrechtvaardig zijn, die als zondaar komen, die ontvangen genade. Heere, dat wij allen kon het zijn, ouderen en jongeren, zo dat wonder mochten kennen. Ga met ons, als wij uit de kerk gaan, kon het zijn wezenlijk anders dan toen we erin kwamen. En breng ons vanmiddag weer samen in gehoorzaamheid, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 138, het eerste gedeelte van vers 2 en het laatste gedeelte van vers 3. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.